toen we zo net dat lied zongen van toon ons uw heerlijkheid. O God, toon ons uw heerlijkheid, o God. Dan besef ik eigenlijk, als ik dat lied zo zing, dat ik iets anders eigenlijk in mijn menselijk hart verwacht als wat God als heerlijkheid getoond heeft. Als we toch over een heerlijkheid eigenlijk nadenken, dan zie ik een koning met een grote macht, een prachtig koningskleed, een kroon op zijn hoofd, een verschijning die met groot gezag eigenlijk mensen toespreekt. En als ik dan denk aan de heerlijkheid die God getoond heeft, dan is dat in het bijzonder op een totaal andere wijze. Dan is dat een heerlijkheid die hij getoond heeft aan het kruis van Golgotha, in zijn Zoon Jezus Christus, die een rietstok had, een doornenkroon, en aan het kruis geslagen werd. En mensen die daar dan omheen staan, die, ik moet zo denken aan datgene wat die hoofdman zegt, die zegt dan inderdaad, deze mens was rechtvaardig en hij verheerlijkte God. Hij zag iets van de heerlijkheid van God in het lijden van Jezus Christus. En de mensen die er omheen staan, die slaan zich ook op de borst. Omdat ze iets hebben gezien van de heerlijkheid van God. Iets totaal anders als wat wij zelf eigenlijk als heerlijkheid zien. En ik wil vanmorgen met jullie nadenken over lijden. Over waarom is er lijden en waar is God in mijn lijden. Dat is een heel moeilijk thema. Dat is heel moeilijk. Ik werd erbij bepaald al een enkele weken geleden ook toen ik na aan denken was over de paastijd, over de lijdenstijd waar we zo in zijn. En en ik denk dat een van de grootste mysteries voor de mens is het lijden. En waarom? Ik denk dat we gewoon soms niet klaarkomen met dat God almachtig is. Dat God alomtegenwoordig is. Dat God liefde is. En dat er toch lijden is. Lijden onder christenen, lijden onder mensen die de Heer Jezus niet kennen. Dat de hele schepping eigenlijk ligt onder een lijden. En ik wil vanmorgen proberen vanuit Gods woord een paar antwoorden te formuleren, wetende dat het onvolledig is. Dat mijn verstand en datgene wat ik kan begrijpen over lijden en wat we samen kunnen begrijpen over lijden, dat dat gewoon niet dat omvat hoe God met lijden omgaat. En ik wil zo een tekst lezen en dan nog bidden. Job, daar staat een hele bijzondere tekst. Maar de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de vonken omhoog vliegen. Ik heb dat in verschillende talen, vertalingen opgezocht. Een prachtige tekst. Maar de mens wordt tot moeite geboren, gelijk de vonken omhoog vliegen. Wat dat eigenlijk betekent is dat er kolen in het vuur zijn. En de hitte is zo groot dat je van die vonken ziet afspringen van die kolen. En lijden kan in een mens zo intens zijn, en lijden kan zo moeilijk zijn, dat het lijkt alsof er kolen, alsof je in een vuur zit, en dat er vonken van afspringen. Dat zegt tegen deze tekst. En Job komt tot deze uitspraak natuurlijk, omdat hij in een heel diep lijden zit. En daar zullen we vanmorgen zo samen over nadenken. Zullen we nog even bidden? Vader, we willen u zo danken dat we, ja, dat we u zo mogen aanbidden. En als we dan zo zeggen dat we in het heiligdom komen, dan weten we dat er een grote, grote prijs is betaald. Dat er aan vooraf gegaan is een diep, diep lijden. Wat een mens nooit zal doen, nooit hoeven te lijden. Het was niet een lichamelijk lijden alleen, of een emotioneel lijden dat Jezus verlaten was. Maar het was een lijden, Vader, dat de toorn van u over hem kwam. De toorn van de, over de zonde. En dat hij het uitroept. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En ik ben zo dankbaar, Vader, als we over lijden nadenken, dat we nooit in deze situatie hoeven te komen en nooit zullen komen. Dat hij ons verlaat. En Vader, wil hij ons echt aanraken vanmorgen, als we over deze thema's nadenken. Wil hij wijsheid geven? Wil hij me vervullen met die Heilige Geest? Wil die echte dingen die op papier staan vullen met leven? Raakt die iedereen aan? Raakt die elk hart aan? Maakt die ons echt bereid, Heer, zoals we ook gezongen hebben, om dat te aanvaarden uit die hand wat hij zo geeft? Vader, zegen die bij het spreken, maar zegen die ook een bijzonder bij het luisteren. Dit bidden we zo in de naam van die Zoon Jezus Christus. Amen. Zoals ik al zei, vieren we over 2 weken op vrijdagavond, vieren we zeg maar het Goede Vrijdag en herdenken we het lijden van de Heer Jezus. En eigenlijk, als je de Bijbel leest, dan zie je dat er heel veel hoofdstukken gaan over die laatste 48 uur eigenlijk, dat Jezus zich voorbereidt om naar het kruis te gaan en om te lijden. Er staat heel vaak staat er in de Bijbel dat de Heer Jezus moest lijden. Als je dat eens opzoekt in de concordantie, dan zegt de Bijbel heel vaak dat Jezus is gekomen om te lijden. Hij moest lijden. De Zoon van God moest lijden. En het is heel moeilijk als je dat lijden dan, als wij over lijden nadenken, het lijden wat ons kan overkomen, het lijden wat je ziet, als ik dan zo die foto's zie, en het zijn maar foto's, maar als je daar dan ter plekke bent geweest en je proeft wat het betekent om te lijden, die foto die Robert liet zien van dat jongetje van 4 jaar, daarvan zei hij me voor de dienst, dat is dan, als je daar dan staat, dan is daar achter een hutje. En dat hutje, dat is dan 2 bij 2, 2,5 bij 2,5. Daar wonen dan ouders en 3 kinderen in. En het is gewoon, daar hebben ze dan provisorisch iets gemaakt om zich te warmen. En dan word je zo geconfronteerd met de gebrokenheid van deze schepping, dat er zoveel lijden is. Maar ook in ons midden is er lijden. Lijden van, ik moest zo denken aan de voorbereidingen ook, van het afstaan van een kindje, zoals dat een paar jaar geleden hier in de gemeente gebeurde met Joshua Leder, dat hij ontsliep, een jongetje van 4 dagen oud. En de ouders die dan afscheid moeten nemen. En door een zo'n verschrikkelijk lijden is, dat als je dan daar binnenkomt de eerste dag, je kunt en je weet niks te zeggen. Je staat gewoon en je gaat erbij zitten. En hetgene wat er eigenlijk alleen maar dan kan gebeuren is dat je met hun stilstaat. En dat de tijd voor jou ook eventjes stopt. Dat de activiteiten stoppen, de wereld draait door eigenlijk. Maar er is zo'n leed in zo'n gezin. Zo'n lijden in zo'n gezin. Zoveel verdriet en zoveel vragen. Zoveel waarom vragen die je nooit kunt beantwoorden. En het waarom van het lijden, ik denk dat we vanmorgen kunnen we daar een gedeelte, wil ik jullie daar een paar antwoorden op geven. Maar toch zijn er zoveel waaroms over lijden, dat je dus kunt zeggen van al de waaroms, die leg ik bij het waarom, bij wat op het kruis werd geroepen. Toen mijn vader overleed, was hij 39 jaar. Ik was zelf 16. En we hadden nog, mijn moeder bleef achter, ze was dan 40 jaar en toen dat tijd waren de voorzieningen eigenlijk niet zo. Dus iedereen moest werken, ik moest ook werken, dat het gezin een beetje rond kon komen. En ook voor mijn studie moest ik werken. En toen was het zo dat op een gegeven moment dan krijg je zoveel waaroms in je leven, dat ik keerde me toen ook echt van God af. Maar later, toen ik over de waaroms was na aan denken en ik daar geen antwoord op kon vinden, en misschien kent u ook zoveel waaroms in uw leven, en u denkt van, ja, waarom is dit gebeurd, of waarom is dat gebeurd, waarom heeft God dit toegelaten, dan is de enige plek waar u met uw waarom naartoe kunt, dat is naar het waarom dat de Heer Jezus roept, waarom, waarom hebt gij mij verlaten? En daar heb ik mijn waarom ook neergelegd, bij het lijden van de Heer Jezus. En in dat waarom, denk ik dat veel waaroms besloten zijn. Het is zo dat, ik wil zo nadenken over lijden met jullie. En eerst eens iets ontmaskeren hoe soms over lijden nagedacht wordt. En hoe soms over lijden gedacht wordt, ook onder christenen. Ook bij mezelf heb ik dat gemerkt. Een aantal jaren geleden, er gebeurde in Nederland, gebeurde daar een vreselijk ongeluk. De meeste van jullie kunnen zich dat hoogstwaarschijnlijk nog herinneren. En dat was toen op een gegeven moment, steeg een vliegtuig op in Schiphol. En dat was een vrachtvliegtuig, dat gebeurde op een zondag. Ik kan het me nog zo ontzettend goed herinneren. En dat vrachtvliegtuig, dat kreeg problemen onderweg. En vloog toen, stortte neer op een flat in de Bijlmermeer. En je kon het eigenlijk allemaal live, kon je het volgen. De televisie was er heel snel bij. En op die avond, ik weet nog goed dat we waren toevallig, wilde ik een sport gaan kijken. En toen opeens zag ik daar een flat in brand staan en brandweerlieden. En ik wist in eerste instantie helemaal niet zo direct wat er aan de hand was. Maar toen bleek dat daar dus in de Bijlmermeer op die vrijdag, op die zondag, een vliegtuig was neergestort. En er was, ik voel nu de spanning nog dat je weet van er zijn mensen in dat gebouw. Ze weet niet hoeveel mensen dat er in dat gebouw zijn. De brandweer die probeert het vuur te blussen. Maar je ziet het dus van zo'n geweldige omvang dat er mensen zullen sterven. En dan zit ik daar met Rietje, zaten we daarna te kijken. En ik weet dat we bijna aan het huilen waren. Zo bevangen werden we van het leed wat daar zich eigenlijk afspeelde. Die week daarna was het zo dat op de televisie kwamen getuigenissen van mensen. Die daar, christenen. Die werden bij de EO, Evangelische Omroep, werd er dus een interview gehouden. En waren veel mensen die dus konden getuigen dat God hen had bewaard voor dit lijden. Dat God hen had bewaard, want eigenlijk hadden ze thuis moeten zijn. Maar op een of andere wonderlijke wijze was het zo dat deze mensen ergens op bezoek waren of een telefoontje hadden gekregen of een uitnodiging. En er waren zo'n 4, 5, 6 getuigenissen lieten ze zien dat God deze mensen bewaard had voor dit lijden en voor dit ongeluk. En iedereen was ontzettend blij en dankbaar. En ik was ook heel dankbaar en ben nu nog steeds heel dankbaar dat God hen bewaard had. Echter enkele weken later, toen gebeurde eigenlijk het volgende. Toen was ik ook weer naar de televisie aan het kijken naar een EO-programma. En dat was ook aangekondigd, dat programma. Er was een voorganger van een Surinaamse gemeente. Die was bij een of ander praatprogramma bij de EO. En deze voorganger, die was voorganger van een Surinaamse gemeente in de Bijlmermeer. En deze man die vertelde dat er enkele gemeenteleden van hem waren ontslapen, omgekomen bij deze ramp. Hij vertelde dat er mensen waren die dus thuis waren, gezinnen die eigenlijk daarbij overleden waren. En toen ik daarnaar aan luisteren was, toen bekroop mij iets van ontzettend veel vragen. Hij vertelde dat dus mensen, dat er zoveel leed was in de gemeente. Omdat er heel veel mensen, de mensen die daar, een groot aantal mensen die waren omgekomen, behoorden tot hem zijn gemeente in de Bijlmermeer. En ik weet nog goed dat ik naar dat programma luisteren was. En naar die mannen luisteren was. En ik dacht van, daar klopt iets niet in mijn denken. Daar klopt iets niet in mijn denken. Want ik werd bestookt met zoveel vragen. Ik dacht van, waarom is het nu zo dat de eerste groep, daar kunnen we voor danken. En God heeft hen bewaard. En we zijn dankbaar. Maar waar maakt God dan verschil tussen zijn kinderen? Dat hij de ene bewaart en de andere, die is dan in dat lijden en laat zijn leven. Is het nu zo dat, als ik over deze vragen dan nadenk en ik zie dit en ik was dan zo daarmee bezig, dat als God dan verschil maakt, waarom maakt hij dan een verschil? Waarom wordt de ene behouden en de andere niet? Waarom wordt de ene gespaard en de andere niet? Wat is dan het, maakt God een verschil? Laat hij het ene toe en het andere niet? Ik was met deze vragen zo bezig. En zag eigenlijk dat ik met mijn redeneren gewoon niet verder kwam. Omdat ik dan eruit zou komen dat God, en ik had met het denken over mijn lijden, had ik eigenlijk versmald tot iets heel bazaals. Wat je ook eigenlijk in de Bijbel heel vaak tegenkomt. En dat is namelijk het denken dat God beloont het goede, God beloont de goede en hij straft de slechte. Zo denken we soms over lijden. God beloont en bespaart en denkt beschermt degene die zeg maar in zijn weg wandelen. En hij straft en laat dingen toe bij degene die niet naar zijn weg wandelen. Maar klopt niet. Het is een redenatie die klopt helemaal niet. Toch vind je dat heel vaak terug. Ook in ons denken. Ik zal zo dadelijk een paar voorbeelden noemen. Maar eerst een paar voorbeelden uit de Bijbel. Het eerste is, in Johannes 9 vind je een gedeelte de discipelen die zien een blind geborene. En die jongen die is al vanaf van zijn geboorte blind. En dan is het zo dat de Heer Jezus die loopt eraan voorbij met zijn discipelen. En weet je welke vraag dat hij gesteld krijgt van de discipelen? Ze vragen hem, Rabbi, wie heeft er nu gezondigd? Zijn ouders of die jongen zelf? Dat is dezelfde redenatie. Wie heeft er nu gezondigd? Die jongen of de ouders? Je ziet het aan het kruis. Ik heb die tekst op sheet gezet. Aan het kruis zie je het volgende gebeuren. Als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dan staat daar het volgende. Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en de oudsten. En ze zeiden, anderen heeft hij gered. Zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning. Laat hij nu van het kruis afkomen en we zullen aan hem geloven. En hij heeft zijn vertrouwen op God gesteld. Laat die hem nu verlossen. En nu komt het. Indien hij een welgevallen in hem heeft. Laat die hem nu verlossen. Indien hij een welgevallen aan hem heeft. Dat is precies dezelfde redenatie. Dat als God een welgevallen aan hem heeft. Als God een welgevallen aan de Heer Jezus heeft. Vanaf die redenatie van de overpriesters en die schriftgeleerden. Als er een welgevallen is, dan zal God hem redden. Als God een welgevallen aan hem had gehad, dan was hem dit niet overkomen. Je ziet hetzelfde, zie je in het leven van Job. Heel triest vind ik dat dan. Heel triest. In het leven van Job zie je eigenlijk het volgende gebeuren. Dat zijn vriend Job, verliest alles. Die verliest alles. En het bijzondere wat de vrienden van Job doen in het begin, dat is fantastisch. Dat is ook het enige juiste wat ze kunnen doen. Ze gaan bij hem zitten en ze zijn stil. Ze zijn stil. Maar dan zijn ze stil en op een gegeven moment is het toch zo dat ze toch denken van, ja, maar waarom is hem dat nu overkomen? Waarom is er nu zoveel rampspoed in het leven van Job? Zijn kinderen zijn hem afgenomen, zijn huis is zeg maar verwoest, zijn knechten zijn omgekomen. Al zijn runderen en schapen en de hele veestapel is weggegaan. En op een gegeven moment dan komt het ook nog zover dat hij dus met ziekte wordt geconfronteerd. Dus als we nu alles optellen, dat kan geen toeval zijn. Dat moet toch een oorzaak hebben. Dus ze beginnen Job ook vragen te stellen. En ze vragen Job, luister. Als het nu zo is dat jij rechtvaardig bent en godsvrezend, ergens klopt er iets in je leven niet. Want anders was je dit niet overkomen. Job, luister, als je nu nog verder volhoudt dat alles in orde is tussen jou en God, dan ben je een leugenaar. Want het kan niet. Het kan niet. Want God zegent de rechtvaardige en hij straft degene die een zondaar is. Precies dezelfde redenatie. En weet je moet het niet te ver van je weggooien. Want het is zo dat, en ook niet denken van, zo ben ik niet. Want je moet jezelf eens toetsen. Als iemand iets overkomt, een broeder of zuster. Dan is het toch heel snel van, het ergste vind ik eigenlijk als je iets overkomt, dat mensen vragen aan je, denk eens na, waarom is je dat gebeurd? Dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. Of dat ze vragen, ga je nou iets in je leven veranderen? Dat is gevoed, wordt dat, door deze theologie. Dat God zegent degene die in zijn weg wandelen. En hij straft degene die dat niet doen. En dat is niet waar. Dat is niet waar. Ik zal een paar redenen geven waarom dat als lijden is. Zal ik iets vertellen over hoe God in de lijden staat. In de Bijbel vind je dat mensen soms lijden. En vaak kom je dat voor. Vaak komt dat voor. En soms laat God het toe. Met een bepaalde reden. En de vraag is, waarom is er lijden? En er zijn een paar dingen die we kunnen begrijpen. Een van de voorbeelden is bijvoorbeeld Jozef. Jozef is een jonge man die thuis een beetje wordt verwend door zijn vader. En zijn broers die krijgen eigenlijk, die haten Jozef. Jozef die klikt ook nog af en toe, vertelt wat tegen die vader van kijk eens wat die broers van mij hebben gedaan. En dan is het zo dat hij is niet geliefd. En dan is het zo dat die verschrikkelijk gebeurt er iets in het leven van Jozef. Want hij wordt namelijk verkocht door zijn broers. En hij wordt verkocht en gaat als slaaf naar Egypte. En op een gegeven moment, dan is het zo dat als hij dan in Egypte is, dan wordt hij ook nog onterecht beschuldigd. En komt hij in de gevangenis terecht. En eigenlijk door het hele leven van Jozef, en je ziet het ook eigenlijk aan de namen die hij aan zijn kinderen geeft, dan zie je dus dat er echt groot lijden is in dat leven. Lijden in het leven van Jozef. Niet alleen van Jozef, maar ook van Jacob. Jacob die lijdt omdat hij denkt dat zijn zoon is verscheurd door een wild dier. 22 jaar later, daar is een hongersnood, is er. En de broers van Jozef, die moeten naar Egypte, want daar is wel brood. Op een wonderlijke wijze heeft God dat voorzien. En doordat Jozef dromen kon verklaren en de farao luistert daarna. En ze hebben grote graansilo's gemaakt. En over de hele wereld komen ze daar het graan halen. En 22 jaar later, dan zie je dan ook dat op een gegeven moment komen die broers naar Egypte. En staan ze voor Jozef. Eerst herkennen ze hem niet. En hij test ze. Maar dan herkennen ze, op een gegeven moment maakt Jozef zich bekend. En dan zegt hij iets heel bijzonders. Dan zegt hij in Genesis 50, vers 20. Gij hebt wel kwaad tegen mij gedacht, maar God heeft dat ten goede gedacht. Ten einde te doen, zoals heden het geval is, een groot volk in leven te houden. Dus kun je de eerste conclusie trekken en zeggen, hey, God laat lijden toe. God laat soms kwaad toe om uiteindelijk er meer goeds mee te bewerken. God laat een weg toe dat er kwaad is in het leven, dat er lijden is in het leven. En zoals Jozef die dat ontdekt en die zegt dan, het is wel kwaad wat jullie hebben gedaan en ik heb ook heel diep geleden, maar God heeft dit tot iets goeds gemaakt. Dus je kunt eigenlijk zeggen dat soms is er lijden, soms is er kwaad wat God toelaat, waar God iets mee doet, waar iets groters, een groter goed uit voortkomt. Maar toch kun je dan natuurlijk niet alle lijden mee verklaren. In het leven van Job, wat ik zo net eigenlijk al aanhaalde, zie je een totaal andere reden van lijden, van diep lijden. De Satan die komt voor de troon van God en God zegt, heb je gezien? Heb je eens gekeken, Satan komt van een zwerftocht van de aarde, staat er. En dan komt hij voor Gods troon en zegt God tegen de Satan van, heb je gezien, heb je acht geslagen op mijn knecht Job, dat is een godsvrezend en wijkend van het kwaad, zeer oprecht. En dan zegt de Satan tegen de God van ja, dat is toch logisch. Als je kijkt allemaal wat u hem gegeven heeft en hoe u dat beschermt, zijn bezittingen, zijn kinderen, zijn huwelijk, is toch voor de hand liggend dat hij u dient. En godsvrezend is en oprecht. Zegt God, je mag hem dat alles afnemen. Dan gebeuren die dingen die ik zo net beschreven heb. En Job, die weet daarvan niet. Ook de omgeving weet daarvan niet. De vrienden weten het niet. Zijn vrouw, die weet het niet. Niemand weet wat er precies aan de hand is. Waar komt dat lijden vandaan? Soms wordt het door mensen komt dat lijden door mensen. Maar hier zie je een voorbeeld. Job die heeft het boek niet gelezen. Hè? We lezen dat boek Job en dan zien we uiteindelijk dat hij dus in het laatste hoofdstuk krijgt hij het dubbele terug. En dan is het een happy end. Maar toen Job begon aan zijn aan die rampspoed, hij wist niet hoe het eindigde. Hij wist ook niet waar het vandaan kwam. Nu had hij ook nog vrienden die hem zeg maar erop wezen van er moet iets zijn tussen jou en de Heere God. Maar eigenlijk is dat iets wat ons verborgen blijft. Het waarom van het lijden kan ook een reden hebben dat het een geestelijk iets is. Dat het iets is van in de hemelse gewesten wat zich afspeelt. En wij dat gewoon niet, geen enkel benul en geen enkel zicht eigenlijk erop hebben. En toch verklaart dit ook weer niet alle lijden. Want in Psalm 32, daar vind je een beschrijving waarin waarin David beschrijft het diepe lijden wat hij kent in zijn leven. Mijn gebeente, schrijft hij, kweende weg. En dan geeft hij ook de oorzaak aan waarom dat is. De oorzaak daar is dat hij onbeleden zonde heeft. Hij heeft heeft overspel gepleegd met Batsheba. En daarbij is het zo dat hij ook nog zijn man, de man van Batsheba, vermoord heeft. En dan beleidt hij dat niet. En dan zie je eigenlijk in Psalm 32 dat hij zijn gebeente wegkwijnt. Omdat er, waarom is dat lijden er? Omdat er onbeleden zonde is. Maar goed, dan denk je, aha, nu weet ik waarom dat lijden is. Eerstens, God kan met het kwade iets beters, hij doet er iets goeds mee. Of, er is iets in de hemelse gewesten. Of, er is onbeleden zonde. Dat is een vierde en vijfde en zesde reden. Een vierde reden is bijvoorbeeld dat er staat in Romeinen dat de schepping die door de zondeval aan de vruchteloosheid is onderworpen. De ganse schepping is een barensnoods. We leven in een gebroken schepping. En ook christenen zijn daar een onderdeel van. We leven in een wereld waarvan we eigenlijk de omvang van de zondeval, datgene wat er gebeurde, dat Adam en Eva zondigden en dat er een breuk kwam in de hele schepping. En de hele schepping is daar aan onderworpen. En die zoekt, daar is een barensnood, een zuchten, een verlangen dat het weer hersteld wordt. En in deze gebrokenheid leven we. Als ik dan deze prachtige natuur zie, wat voor een, van die foto's van Ethiopië. Wat een ongelooflijk contrast van wat God geschapen heeft. Ik weet niet of u dat zo ook ervaart. Maar als ik dan die bergen zie en dan hoor dat Robert zegt van, die schepping die is zo bijzonder, zo mooi. En dan zie ik wat de mens gemaakt heeft. Dat contrast. Dat contrast tussen de schepping van God en wat de mens in zijn zondeval en hoe die schepping daaronder lijdt. Het lijden heeft ook een oorzaak dat we onderdeel zijn van een gebroken schepping. En de laatste wat ik noem, en dat is onvolledig, want ik zou een hele morgen kunnen spreken over oorzaken van lijden die je in de Bijbel terugvindt. Maar één wil ik zeker noemen. En dat is het waarom van het lijden. Het lijden kan leiden tot bevrijding tot verzoening? Of heeft het is zo dat het lijden van de Heer Jezus ons de verzoening gebracht heeft. Zijn lijden. Zijn lijden heeft verzoening en bevrijding gebracht. Als ik dat zo zie, dat er staat Jezus een man van smarten, veracht door mensen, verlaten, vertrouwd met ziekte. De Heere behaagde hem te verbrijzelen. Hij maakte hem ziek. Wanneer hij zichzelf ten schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nakomelingen zien en een lang leven hebben. En het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Het voornemen des Heeren zal door zijn hand voortgang hebben. Het voornemen van God was dat Jezus moest lijden. Moest lijden. Het waarom van het lijden is ook hierin opgesloten. Dat er in het lijden een verzoening is, een vergeving is. Dat is zeg maar het waarom. En Jezus die vertelt in Lucas 9 als hij iets vertelt over het lijden, over de toekomstige lijden, dan geeft hij 9 oorzaken aan hoe lijden op ons komt, naar ons toe komt. En ik wil dat met u lezen, Lucas 21. En dan bereidt de Heer Jezus bereidt zijn discipelen voor op lijden. En ik zal zo dadelijk zal ik die 9 wegen van lijden zal ik u laten zien. Ik zal dat eerst eens lezen. Hij zeide, zie toe dat gij u niet laat verleiden. Want velen zullen komen onder mijn naam en zeggen, ik ben het en de tijd is nabij. Gaat hen niet achterna. En wanneer gij hoort van oorlog en onlusten, laat u niet beangstigen, want die dingen moeten eerst geschieden, maar dat is nog niet terstond het einde. Toen zeide hij tot hen, volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk. En er zullen grote aardbevingen en nu hier, dan daar pestziekte en hongersnoden zijn. En ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen. En u voor koningen en stadhouders te leiden om zijn naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor niet vooraf te bedenken hoe gij u zult verdedigen. Want ik zal u mond en wijsheid geven welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of verleggen. En je zult overgeleverd worden, zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden. En ze zullen sommigen van u doden, en je zult door hen alle gehaat worden, om mijn naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan. Wat de Heer Jezus hier eigenlijk laat zien, zijn negen wegen hoe lijden op ons pad komen. De eerste is, als gevolg van de grote verwarring op godsdienstig gebied. De valse christenen die er eigenlijk komen. Daar is een grote chaos. Ook zie je dat nu in deze wereld. Dat er een grote verwarring is op godsdienstig gebied. En het lijden van wat naar mensen toekomt. Door valse godsdiensten. Door valse christenen. Een lege leer. Een lege zielen. En dat is een diep lijden wat mensen overkomt. Oorlogen en conflicten in de menselijke samenleving is een lijden, als je kijkt ook naar wat hij hier aanspreekt, dat is een lijden wat zeg maar op het moment ongekende vormen eigenlijk aangeeft. Er zijn nog nooit zoveel oorlogen geweest als die nu eigenlijk woeden. Natuurrampen die hij aanspreekt, zoals aardbevingen. Welke natuurrampen zijn er niet ontzettend geweest de laatste tijd? En we beven toch steeds weer opnieuw door de natuurrampen die er zijn. Dan spreekt de Heer Jezus over lichamelijke ziekte en zwakheid. Hij noemt de pest. Hongersnoden, wat we nu net gezien hebben in Kenia, door de economische nood, grote economische noden en hongersnoden die er over de wereld komen. Vervolging door onze medemens. Andere dingen die hij noemt zijn door kerkelijke en wereldlijke overheden. Het achtste wat hij noemt zijn het huiselijke leven. Overgeleverd worden, verraden worden door ouders, broers, verwanten en vrienden. En het laatste wat hij noemt, en dat is zeer ingrijpend en dat gaat iedereen hier aan die hier zit. Uit het feit dat je verbonden bent met zijn naam, word je gehaat om mijnentwil, zegt hij. Nou, dat is een enorme omvang. En ik weet dat u dat niet allemaal kunt opnemen, maar ik wil u de omvang laten zien. En ik hoop dat u de dingen eens opschrijft, hoe lijden naar ons toe komt. En u kunt me dat ook vragen na de dienst. Ik heb daar wat sheets van gemaakt. Maar wat is nu het punt, waarom laat ik dat zien? Jezus die geeft ook in Lucas 21, geeft hij aan hoe we daarin moeten staan. Hoe we daarin moeten staan. En dat is, vond ik, erg ingrijpend. Vind ik erg ingrijpend. Hoe staan we nu ten opzichte van het lijden? Hoe gaan we met het lijden om? Hoe zien we dat als we vervolgd worden? Hoe ziet hij dat? En ik zal zo dadelijk jullie meenemen, waar is God? Maar in Lucas zegt hij, Lucas 21 vers 13, het zal voor u hierop uitlopen dat gij zult getuigen. Kunnen jullie nog een beetje volgen? In de Statenvertaling staat, en dit zal u overkomen tot een getuigenis. Dit zal u overkomen tot een getuigenis. Dit zal u overkomen tot een getuigenis. God gebruikt dit. Op een of andere wijze wil hij die dingen gebruiken. En weet je, toen ik daarmee bezig was, toen moest ik denken aan iets wat heel diepe, diepe indruk op mijn leven heeft gemaakt. Er zijn een paar mensen die in mijn leven diepe indruk hebben gemaakt. Afgezien van me een grote invloed op mijn leven hebben uitgeoefend. Afgezien van Rietje en de kinderen, is er één persoon in mijn leven geweest die diepe, diepe indruk heeft gemaakt. En dat is een vrouw, dat was de eerste vrouw van Cork Albright. Sommigen van jullie kennen haar, Terry Albright. Cork Albright is de gemeentestichter. Hij is vanuit Amerika hier naartoe uitgezonden, kwam met zijn hele gezin hier naartoe en heeft deze gemeente is begonnen als een kring, als een bijbelkring en is later echt uitgegroeid tot een gemeente. En Cork was getrouwd met Terry. En Terry was zeer ernstig ziek. Ze had suikerziekte, ze had een zeer ernstige vorm van reuma. En ze is op een hele vroege leeftijd ontslapen. Maar dat hele proces hebben we, zeg maar, als gezin. Ze zijn hele goede vrienden van ons. Maar ook als gemeente en ook velen die hier nu zitten, die Cork en Terry, waar ze diep mee verbonden zijn, hebben dat proces meegemaakt. En toen gebeurde de laatste weken van haar leven, gebeurde eigenlijk het volgende. Ik was toen in het ziekenhuis met Rietje. En we zagen eigenlijk dat ze stervende was. En toen kwam er eigenlijk iets in mij, iets van een verborgenheid. Iets van opstand. Van God, waarom laat u dit toe? Deze mensen die zijn toch zo waardevol voor de gemeente. En we waren toen in het ziekenhuis in Roermond en toen moesten we afscheid nemen. Want in Roermond konden ze niks meer voor haar doen. En ze moest toen naar Brussel worden getransporteerd. En ik was eigenlijk, stond aan dat bed en ik was eigenlijk met God in een discussie. In een diepe discussie eigenlijk van hier. En ik was opstandig. Ook door de onmacht die je eigenlijk ervaart. Maar ik was zeer opstandig. En toen moesten we afscheid van haar nemen. En we namen afscheid op deze wijze dat we inderdaad ook wisten dat we elkaar misschien niet meer zouden zien hier op aarde. Zo was dat afscheid. En ze zat op haar bed. En toen zei ze tegen mij, keek ze ons aan, keek ze Rietje en mij aan. En toen zei ze tegen mij, ik zal het nooit meer vergeten. God is goed. Hij weet wat hij doet. God is goed. Hij weet wat hij doet. Deze woorden zal ik nooit meer vergeten. Want ik stond daar in mijn diepe beschaamdheid. Ik stond daar in een diepe beschaamdheid. Omdat, weet u, waar ik met al mijn geredeneer, met alles hoe ik kijk naar het lijden, hoe ik het wil eigenlijk ook pakken en uitleggen, wat ik diep vergeet en altijd weer vergeet, dat is dat God in het lijden is. Dat God in het lijden is. En ik was beschaamd dat ik zag hoe God met haar in die tederheid, in die geborgenheid, als hier toch staat dat er, en je zult door allen gehaat worden om mijn naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan. Wat betekent dat dan? Sommigen zullen hun leven verliezen. En God zegt, geen haar op hun hoofd zal teloor gaan in alle lijden. En wat daar eigenlijk weer betekent, is dat God in het lijden is en hij beschermt. Hij beschermt onze ingang en hij beschermt onze uitgang, zoals het in de psalm staat. Dat is, in die zin kan het kwaad me geen haar krenken. Maar het kan wel betekenen dat er wel lijden is. En ik zal nooit meer vergeten de beschaamdheid. Hoe beschaamd dat ik daar stond, omdat ik opstandig was over iets wat ik dacht wat onrechtvaardig was. Maar God was in het lijden. En dat zie je dan, wat dan diepe indruk maakt. Dat is dat God, waar is God in het lijden? Dat staat in Psalm 10 vers 14. Gij ziet het, want gij aanschouwt moeite en verdriet om het in uw hand te leggen. Het is God die in het lijden komt en het aanschouwt om het in zijn hand te leggen. Hij wil het dragen. Hij wil het dragen. Hij neemt het niet weg. God geneest gelukkig soms. Maar soms is er lijden. En dan komt hij en dan neemt hij het niet weg, maar hij draagt het. Een groot mysterie vind ik dat, als ik kijk naar lijden. Dat God komt en het aanschouwt om het in zijn handen te leggen. In Psalm 22, daar is die beschrijving van het lijden van de Heer Jezus. En er staat daar, want hij heeft niet veracht, nog versmaat de ellende van de ellendige, en zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Weet je, wij hebben de neiging, ik weet niet of u dat kent, maar wij hebben de neiging als we lijden zien, wat zo overweldigend is, dat je je eigen onmacht ziet, dat je je daarvan afkeert. Als ik op het station kom, heel vroeg 's morgens in Duisburg, ga ik van mijn werk wel eens heel vroeg weg. Dan zie ik zwervers liggen op een put, waar die warmte dan op, met een kartonnen doos. En ik heb me nu aangewend, dat is dan ook om 6 uur 's morgens. En dan gaan zo de eerste winkeltjes gaan open. En als ik de kans heb, dan vraag ik of die een broodje wil hebben met een warm kop koffie. Ik had vroeger de neiging om het gewoon niet te zien. Om het niet te zien. Om het ervan weg te wenden. Hoe vaak is het niet zo dat als er iets ergs gebeurd is in een gezin. Er is een kindje overleden. Of een partner is overleden. Of er is een vroeggeboorte geweest. Wat niet levensvatbaar was. Hoe vaak komt het gewoon niet voor dat je de eerste 2 weken wel een vraag krijgt, maar daarna wenden mensen zich af van lijden, want wij kunnen het niet hanteren. We weten niet hoe we daarmee omgaan. Maar God wendt zich toe. Hij ziet de ellende van de ellendigen. Hij ziet ook u. Hij ziet jouw tranen. En dan is het zo bijzonder als je over lijden nadenkt. Waar is God? Dan zegt, David, die zegt, doe mijn tranen in uw kruik. Ze zijn niet in uw boek. Moeten we even opzoeken. Ik denk dat dat verkeerd is. Zijn ze niet in uw boek opgetekend? Psalm 56, vers 9. Doe mijn tranen in uw boek. Zijn ze niet in uw boek met een vraagteken? Zijn ze niet in uw boek met een vraagteken? Het is God die de tranen die je huilt en het verdriet wat je kent, dat doet hij in een kruik. In een kruik. En hij schrijft ze op in een boek. En ik denk dat het dan gaat over het getuige zijn in het lijden. Weet je wat het woord getuige, wat dat voor een woord is, hoe dat in het Grieks is? Weet dat iemand? Het Griekse woord voor getuige? Precies, martier. Daar komt ons woord martelaar vandaan. Dan krijgen die woorden, die krijgen een totaal andere betekenis als God tegen je zegt, of tegen Jezus tegen je zegt, ik ben met u al de dagen. Ik ben met u al de dagen tot aan de volleinding der wereld. Een getuige, een martelaar, is iemand die zijn leven verliest doordat hij getuigt. Dat is een martelaar. En het bijzondere is eigenlijk dat, dan krijgt het toch een totaal andere dimensie. Ik weet niet of u dat ook zo ervaart. Voor mij krijgt het een totaal andere dimensie. Als ik zie dat God in mijn lijden is. En dat het hem aangaat en bewogen is. En dat de tranen in een kruik worden opgevangen. En dat de tranen zijn opgetekend in een boek. Ik wil zo eindigen met Openbaringen 7 vers 17. En dan zie je eigenlijk dat God zelf de tranen zal afwissen. God zelf. Hij laat het niet over aan de profeten. Hij laat het niet over aan de engelen. Hij laat het niet over aan de apostelen. God zelf zal de tranen afwissen. En weet je, als je met lijden te maken hebt, of er is lijden in je leven. Ik heb wat waaroms heb ik laten zien. Maar in heel veel lijden is er gewoon geen antwoord op de waarom vraag. Maar één ding weet ik wel. En ik wist het al lang. En daarom geeft me dat ook moed om over lijden te spreken en te preken. Ik weet dat God in het lijden is. Ik weet dat hij het lijden ziet. Ik weet ook, als je hier zit en je hebt lijden, met lijden te maken gehad, of je lijdt op het moment, of er is een stil verdriet in je hart, ook al is het stil, ook al zien anderen het niet, heb je stil verdriet dat je van een dierbare moest afscheid nemen? Of heb je stil verdriet omdat je steeds elke zondag hier naartoe komt en je man is thuis of je kinderen zijn thuis? Er is een stil verdriet in je leven. Dan weet één ding. God weet het. God weet het. Sorry. En hij is erin. Hij wendt zich niet af. Hij legt het in zijn hand. Hij draagt het mee. En dat is iets dieps, zo dieps. Ook als we zo dadelijk avondmaal vieren. Dan herdenken we en gedenken we dat lijden. Waar ook een groot waarom klonk. Een schreeuw. Het lijden wat wij hebben te verduren, dat weegt gewoon niet op in hetgene wat daar gebeurd is. Het bijzondere is dat wij lichamelijk, emotioneel en ook psychisch kunnen lijden. Maar het lijden wat wij kennen, de omvang van het lijden van de Heer Jezus kwam tot uiting totdat hij leed, totdat de toorn van God op zijn leven kwam. En dat is, als u de Heer Jezus kent, als uw Heer en Verlosser, dan zullen we deze beker nooit hoeven te drinken. En dat is zo bijzonder, dat is zo'n troost. Voor mij is avondmaal vieren ook troost. Troost in het lijden. Troost omdat ik weet dat Hij het voor ons verbracht heeft. Laten we zo even stil zijn. En dan zullen we samen avondmaal vieren. Ja, Vader, we willen u zo danken dat we in die stilte bij u kunnen zijn. En dat we zo dadelijk het avondmaal mogen vieren, het brood mogen breken en de beker van de dankzegging elkaar mogen aanreiken. We zijn zo dankbaar, Heer, dat we die vrede kennen met u. Dat u onze Heer en Heiland bent. En dat we naar u kijken en in het bijzonder opzien naar het kruis van Golgotha. Daar heeft u echt uw heerlijkheid getoond. En straks toont u uw heerlijkheid als de majesteit, als de Kyrios, de heilige. Maar daar was hij de vernederde, de vertrapte, de met doornen kroon gekroonde. Daar liet u uw heerlijkheid zien op een hele bijzondere wijze. Dit willen we gedenken hier. Amen.